Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Al sinds oktober is het onrustig op Amerikaanse universiteiten. Pro-Palestijnse studenten roepen de besturen van hun instellingen op om alle banden met Israël te verbreken. Die strijd staat symbool voor een steeds diepere verdeeldheid tussen progressief en conservatief Amerika, vertelt redacteur Sjoerd de Jong. En dat kan zelfs invloed hebben op de Amerikaanse verkiezingen in november.
Het zijn roerige tijden aan Amerikaanse universiteiten. De oorlog in Gaza heeft daar geleid tot de grootste en meest massale studentenprotesten sinds de jaren 60. Afgelopen week vond er op de campus van de Columbia University in New York, een van de meest prestigieuze topuniversiteiten van het land, een grote confrontatie plaats tussen pro-Palestijnse studenten en de politie, te hulp geroepen door het universiteitsbestuur. Het gebeurde nadat studenten Hamilton Hall hadden bezet, een in klassieke stijl gebouwde aula vernoemd naar een van de founding fathers van de Verenigde Staten, Alexander Hamilton. Normaal zit daar het bestuur van de universiteit, nu werd het doelwit van pro-Palestijnse activisten en demonstranten. Die barricadeerden de ramen en deuren. Daaromheen vormde zich een grote groep studenten die arm in arm het gebouw blokkeerden. Ruim 1000 agenten trokken de universiteit in. Ze hebben ruitjes ingeslagen om naar binnen te komen en uiteindelijk met vrij stevig geweld de kring van studenten die het gebouw blokkeerden doorbroken. En meer dan 300 bezetters of studenten werden opgepakt. En Columbia is niet de enige Amerikaanse universiteit waar de protesten tegen de oorlog in Gaza op dit moment escaleren. Ook op de Universiteit van Californië in Los Angeles, UCLA, ook een gerenommeerde instelling, braken afgelopen week gevechten uit. Je ziet dus dat de sfeer bij die protesten steeds grimmiger wordt. Universiteitsbestuurders komen ook steeds meer onder druk en inmiddels zijn enkele van hen ook al onder politieke druk afgetreden.
Ja, Sjoerd, grimmige taferelen in Amerika en het is nog niet voorbij, zeg je al. Dat klinkt allemaal heel heftig. Kun jij eens uitleggen wat hier nou precies speelt?
Nou ja, meteen na 7 oktober, en dat was dus de dag van de slachting die Hamas aanrichtte in Israël. Meteen daarna zijn in Amerika al grote groepen studenten in actie gekomen om te protesteren tegen de Israëlische reactie daarop en tegen de Israëlische bombardementen op Gaza. Dat is ook wel verklaarbaar, want dan hebben we het over meestal linkse studenten aan progressieve universiteiten. En voor hen is Israël, zou je kunnen zeggen, het symbool geworden van wat wel genoemd wordt vestigingskolonialisme. Settler kolonialisme. Dat is dus het notie dat kolonisten ergens heen gaan, een inheemse bevolking verdrijven of onderdrukken en daar hun eigen dominantie vestigen. Israël is dat in de ogen van deze studenten bij uitstek. En dat heeft ook te maken met het feit dat er inmiddels een hele generatie Amerikaanse studenten is opgegroeid. En je ziet het ook wel hier trouwens. Die geschoold is in wat heet postkoloniaal denken. En je ziet dat dat voor deze studenten eigenlijk de focus is waardoor ze de wereld bekijken. Een tweedeling tussen onderdrukkers, in dit geval dus Israël, en onderdrukten, dat zijn dan de Palestijnen. Aan de andere kant hoor je nu ook steeds indringender het verwijt dat dit protest een antisemitische lading heeft. Israël zelf zegt dat natuurlijk, maar ook Israël verdedigers in de Verenigde Staten. En studenten ontkennen dat op hun beurt weer, maar dat geeft het hele protest ook een steeds grimmiger karakter.
En waarom speelt deze strijd zich af op die campus van die universiteit? Ik bedoel, wat willen die demonstranten hiermee bereiken?
Wat ze eisen is het verbreken van de banden tussen hun instellingen en Israël. En dat past bij de beweging die BDS heet, boycott en desinvesteren. Dat gaat over financiering, academische samenwerking, uitwisseling van studenten. Dus ze willen eigenlijk dat hun instellingen alle banden met Israëlische universiteiten verbreken en zich uitspreken tegen de oorlog in Gaza.
En die studenten die leggen dus een flink pak eisen op tafel, vooral om die banden met Israël te verbreken. Krijgen zij iets voor elkaar? Hoe reageren die universiteitsbesturen hierop?
En tot nu toe gaat het die universiteitsbesturen vooral om het herstellen of handhaven van de orde. Dus je ziet dat ze nu de politie te hulp roepen om te ontruimen en studenten te arresteren. Daar wordt ook erg veel schande over gesproken door progressieve Amerikanen. En wat betreft de inwilliging van die eisen, nee, er is één kleine universiteit, Brown University, dacht ik, waar studenten erin hebben toegestemd om te stoppen met hun acties in ruil voor een gesprek over hoe nu verder met de relaties met Israël. Dat is een kleine winst voor die studenten, zou je kunnen zeggen. Voor de rest weigeren universiteitsbesturen om die eisen in te willigen. Tegelijk zie je dat de Republikeinen die Israël steunen, dat die hier nu wel een kans in zien ook om de strijd op te voeren tegen wat zij beschouwen als veel te linkse of woke universiteiten.
Dat klinkt herkenbaar, zeker in de Verenigde Staten wordt elke discussie volgens mij zo snel mogelijk de politiek ingetrokken. Hier dus ook, als ik jou goed begrijp. Hoe moet ik dat precies zien?
Ja, politieke strijd, dat is breder dan dat eigenlijk. Je ziet dat in Amerika vanaf de jaren 60 cultuuroorlog wordt gevoerd. Wat dan heet een culture war. En dat is begonnen met de grote studentenprotesten die toen uitbraken tegen de oorlog in Vietnam.
We have taken the power away from an irresponsible and illegitimate administration. We have taken power away from a board of self-perpetuating businessmen who call themselves trustees of this university.
De Amerikanen hadden zich in Vietnam gestort om te voorkomen dat Vietnam in handen van de communisten zou vallen. En dat leverde een verschrikkelijke oorlog op waar miljoenen mensen bij zijn omgekomen. Dus echt een van de meest gruwelijke oorlogen van na de Tweede Wereldoorlog. En toen zag je al dat heel veel studenten in Amerika daartegen in het geweer kwamen.
We have been informed that the police department will take all the necessary action in connection with our complaint against you. This order to remove yourself forthwith is separate and apart from any question of amnesty. You will be subject to proper disciplinary action by the university in any event.
Die periode van de studentenprotesten tegen de Vietnamoorlog is heel bepalend geweest. Aan de ene kant voor de studentenbeweging, want je ziet dat de pro-Palestijnse of de anti-Zionistische studentendemonstraties nu ook heel erg teruggrijpen op die protesten uit de jaren 60. Dezelfde organisatievorm, dezelfde ideologische inhoud ook voor een deel. Aan de andere kant zie je nu ook dat er weer een reactie tegen die studenten op gang komt. En dat zag je vanaf de jaren 60 ook al. Want de toenmalig president Richard Nixon, die in 1968 aantrad op het hoogtepunt van de Vietnamoorlog, die zei dat hij wilde opkomen voor de zwijgende meerderheid. Dus de gewone, echte Amerikanen die niet schreeuwend en demonstrerend over straat gingen.
So tonight, to you, the great silent majority of my fellow Americans, I ask for your support. I pledged in my campaign for the presidency to end the war in a way that we could win the peace. The more support I can have from the American people, the sooner that pledge can be redeemed.
Nou, datzelfde zie je nu weer, want Trump en de Republikeinen die willen ook opkomen voor wat zij zien als de echte Amerikanen en tegen alle woke en linkse en in hun ogen eigenlijk anti-Amerikaanse protesten.
Ja, dus wat we nu zien lijkt zo op het oog een Palestina versus Israël conflict. Maar het gaat eigenlijk over iets veel diepers. Echt een culture war.
Ja, er wordt hier echt een ideologische strijd geleverd tussen links en rechts Amerika. En dat zie je op allerlei fronten zie je dat doorwerken. Je zag het al bij Black Lives Matter natuurlijk in 2020 en de reactie daarop. Je ziet dat Republikeinen in verschillende staten proberen om wat critical race theory, dat is eigenlijk een antiracistische theorie achter Black Lives Matter, om die te laten verbieden of althans ervoor te zorgen dat daar geen les meer gegeven in wordt. In Florida is dat bijvoorbeeld aan de hand, waar gouverneur DeSantis per wet eigenlijk de universiteiten op die manier in zijn greep wil krijgen. Je ziet het ook in discussies over transgender, waar ook de Republikeinen allerlei via wettelijke maatregelen nemen om de toegang tot transgenderzorg terug te dringen. En je ziet ook nu dat Republikeinen de protesten tegen die Gaza-oorlog en de onrusten op de campussen aangrijpen om politieke greep op de universiteiten te krijgen, met het verwijt dat de universiteitsbesturen te tolerant zijn voor antisemitisme.
Ja, dus ze springen er ook nu weer bovenop. Op welke manier gebeurt dat nu?
Nou ja, je zag al vrij snel na 7 oktober dat een onderwijscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in actie kwam en universiteitsbestuurders begon op te roepen om verantwoording af te leggen over hoe ze omgaan met die protesten op hun campus. En 2 van de 3 universiteitsbestuurders van progressieve topuniversiteiten die daar moesten verschijnen, die zijn daarbij gesneuveld, want die kwamen er niet uit.
At Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no?
It can be, depending on the context.
What's the context?
Targeted as an individual. Targeted as at an individual.
It's targeted at Jewish students, Jewish individuals.
Anti-Semitic rhetoric when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct and we do take action.
En dat werd een schandaal. Deze 2 bestuurders van Harvard en van Penn University, die moesten het veld ruimen. De bestuursvoorzitter van Columbia, waar nu die grote bezetting dus is geweest, die kwam wat later. Die had zich beter kunnen voorbereiden. Dus die gaf wel adequatere antwoorden.
Columbia strives to be a community free of discrimination and hate in all its forms. And we condemn the anti-Semitism that is so pervasive today. Our actions included support for students, enhanced reporting channels for incidents, hiring additional staff to investigate complaints.
Maar ja, dat pakte voor haar ook weer averechts uit, want die kreeg vervolgens weer kritiek van studenten dat ze te veel was meegebogen met die commissie. Nou, zo zie je dus hoe de huidige strijd rond Gaza en de protesten tegen Israël door Republikeinen ook weer worden aangegrepen om af te rekenen met wat zij zien als linkse, woke universiteiten. Dat is onderdeel van die cultuurstrijd.
En wat willen de conservatieve Republikeinen daarmee bereiken? Ik bedoel, wat kan dat gevolg zijn voor de universiteiten?
Nou ja, ze willen meer greep op het curriculum, op het onderwijs. En ze willen dus eigenlijk de linkse bolwerken, zoals zij dat zien, willen ze afbreken. En ervoor zorgen dat de universiteiten weer meer patriotisch worden.
En Sjoerd, we hebben het nu heel erg over de strijd die in Amerika wordt uitgevochten op de universiteiten. Zie je dit nou ook in andere landen, op andere universiteiten gebeuren?
Zeker, net als overigens die grote studentenprotesten in de jaren 60 tegen de Vietnamoorlog, zie je dat nu zich uitbreidt naar in de westerse wereld, maar ook elders, het mondiale zuiden en in Nederland. In Nederland zijn er een aantal incidenten geweest op verschillende universiteiten. De Haagse vestiging van de Leidse Universiteit aan de UvA in Rotterdam. Daarna werd het wel weer wat rustiger, maar je zag dat gisteren hebben bijvoorbeeld in Amsterdam een paar honderd studenten een Gaza solidariteitskamp opgezet op een grasveld bij een universiteitsgebouw. Dus je ziet dat idee van tentenkampen uit Amerika, dat nu hier nu ook ingang vindt. En minister Dijkgraaf, die heeft gezegd, ja god, universiteiten moeten geen partij kiezen, vindt hij, maar wel het gesprek faciliteren. En ja, je ziet universiteiten daarmee worstelen. Want hoe faciliteer je een gesprek waarbij verschillende kampen toch ook gewoon willen demonstreren en eisen willen stellen?
Ja, want hoe de-escaleer je zoiets? Ik bedoel, hoe zorg je ervoor dat dat vuur lager wordt in plaats van hoger?
Ja, hoe je zo'n gesprek deescaleert, dat is natuurlijk de hamvraag. En je ziet dat dat in Amerika niet is gelukt. Ook al niet omdat contra-demonstranten er heel heftig tegen ingingen. Universiteitsbesturen uiteindelijk hun toevlucht namen tot de politie. Ja, de rust is op Columbia nu weer enigszins teruggekeerd. Die bezetting is beëindigd. Maar je ziet in Amerika dat deze dagen de diploma-uitreikingen zijn begonnen. En ja, die ceremonies worden ook weer aangegrepen om te protesteren en om een punt te maken. Dus hoe dat verder zich gaat ontwikkelen en of iedereen met een diploma dan rustig naar huis gaat, dat zullen we moeten zien.
En het helpt natuurlijk ook niet mee dat er in Amerika dit jaar in november verkiezingen gehouden worden.
Nou, Joe Biden helpt dat zeker niet mee, want die heeft, zoals het in Amerika nu al wordt genoemd, een Palestina-probleem. Hij heeft zich vanaf 7 oktober achter Israël geschaard en veel van die jonge democraten en studenten waarvan je zou zeggen, ja, die zouden op Joe Biden gaan stemmen, die hebben daar grote moeite mee. Het risico is dus dat ze niet op hem gaan stemmen of thuis blijven. Hij heeft die achterban hard nodig om te winnen van zijn tegenspeler Trump. Die op zijn beurt nu natuurlijk zijn best doet om dit vuurtje bij de democraten nog wat op te poken. Dus wie weet kunnen die studentenprotesten ook op langere termijn nog wel eens heel veel effect hebben.
Dankjewel, Sjoerd.
Graag gedaan, Egbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Ilse Eshuis en Galt Sadokhai. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer...